Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Прямой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме.
Dit is ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. We hoorden hier net een test van een Russische waterstofbom tijdens de Koude Oorlog, lang geleden, 1961. Alleen die Koude Oorlog die is weer terug, nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en Poetin openlijk dreigt met nucleaire wapens tegen iedereen die hem dwars zit. En dan zijn er ook nog allemaal kerncentrales in Oekraïne die zich nu midden in oorlogsgebied bevinden. Hoe groot is het nucleaire gevaar? En kunnen wij, gewone stervelingen, ons hier op de een of andere manier tegen wapenen? Ik ga het erover hebben met 3 collega's van de wetenschapsredactie die de afgelopen weken de nucleaire dreiging onderzochten. Maartje Bakker, Maarten Keulemans, George van Hal. George, om met jou te beginnen. Oekraïne heeft 15 kerncentrales die zich nu midden in de vuurlinie bevinden. Ja, Gaat dat goed?
Ja, ze zitten overigens niet allemaal midden in de vuurlinie. Ja, sommige zijn inmiddels zelfs al in Russische handen. Andere wordt nog niet bij gevochten. Maar ja, die 15 kernreactoren, dat is natuurlijk wel een bron van zorg. Ja.
En als daar een raket zo wop midden op zo'n kerncentrale valt, hebben we dan in heel Europa meteen een gigantisch probleem?
Ja, dat is wel het slechtst denkbare scenario. Een voltreffer op zo'n kerncentrale. De lastigste vraag is hoe stevig zijn die kerncentrales nou precies? Hè? Er staan muren omheen en die kunnen, als het goed is, wel tegen een stootje. In Nederland en in Europa hebben we kerncentrales waarvan bekend is dat je er met een vliegtuig op kan vliegen en dat ze dan niet kapot gaan. Wow. Maar goed, een vliegtuig is iets anders dan een raket die ook nog bedoeld is om te ontploffen. Bovendien weten we hier niet, in elk geval de Nederlandse experts die ik gebeld heb, weten niet precies hoe deze kerncentrales in elkaar zitten. Ze zijn van Russische makelij, Russisch ontwerp. En ze weten niet precies hoe stevig die muren zijn. Maar goed, als het gebeurt, dan heb je wel een probleem. Omdat dan die kernreactor kapot gaat. En daar zitten brandstofstaven in. Mm-hmm. En die brandstofstaven die zitten daar heel verstandig in ontworpen. Die worden namelijk continu gekoeld. En als die koeling wegvalt of als er een bom opvalt, dan heb je het probleem dat die staven misschien te warm gaan worden. Zo warm dat ze gaan smelten. Dan naderen ze hun eigen smeltpunt. En dat is wat bekend staat als een zogeheten meltdown. Ja. Dat gebeurt overigens meestal niet doordat je er een bom op gooit. Meestal gebeurt dat doordat de stroom wegvalt. Dat was bijvoorbeeld in Fukushima. Dat is het meest recente voorbeeld. Was dat het geval? Ja, daar viel de stroomvoorziening weg, waardoor er niet meer gekoeld werd. En toen kreeg je in een aantal van die reactoren kreeg je zo'n meltdown. Wat er dan gebeurt is dat je dus gloeiend hete, vloeibare, radioactieve stoffen hebt die door de wand van de reactor heen gaan lekken. Misschien uiteindelijk door de vloer naar beneden. Je kunt van alles bedenken. Maar dan komt die radioactiviteit dus in de omgeving terecht. En dat is onwenselijk. Dat is wat je niet wil, want dat is schadelijk voor mensen. Nou is het in dit geval dan, als dit gebeurt, alleen schadelijk voor de werknemers en misschien de omwonenden.
Ja.
Het wordt een groter probleem als op de een of andere manier dat spul ook naar boven komt, bijvoorbeeld door een explosie. Er wordt heel veel van die kernreactoren die werken doordat ze water verwarmen. Nou ja, als die druk van dat water oploopt, je kunt incidenten met stoom krijgen. Allerlei explosiescenario's zou je kunnen bedenken, waardoor dit materiaal de lucht indwarrelt. En als de wind er dan vat op krijgt, dan kan het misschien over een land verspreiden of zelfs over landgrenzen.
Maar George, ik begrijp dus eigenlijk dat dus niet wat je eigenlijk als leek al denkt, dat je dan meteen zo'n paddenstoelwolk krijgt. Dat is dus niet het geval.
Nee, daar heb je echt een kernbom voor nodig. En wat er in kernbommen zit, ja, ligt er een beetje aan wat voor een exemplaar je te pakken hebt. Het fragment dat we net hoorden, daar zit een kernbom in. Dat is een fusiebom. Dat is getrapt. Dat begint met kernsplijting. Dat is hoe ook energie in kerncentrales wordt opgewekt. Dat zijn atomen die splijten in kleinere stukjes en daarbij komt energie vrij. En zogeheten neutronen. Die neutronen die kunnen dan op andere atomen botsen en zo'n atoom weer opbreken in stukjes. En daarmee kun je een kettingreactie veroorzaken. Nou, zo'n kettingreactie, dat is waar een kerncentrale op werkt. Die kettingreactie kun je ook stoppen door er staven met absorberend materiaal tussen te steken die dan die neutronen afvangen. Dan is die brandstof zelf nog steeds wel radioactief en er zitten dus gewoon splijtingsevenementen in. Daardoor blijft het gevaarlijk. Maar in zo'n kernbom, ja, daar heb je niet alleen een kettingreactie, maar dan wordt het ook steeds erger. Doordat die neutronen steeds meer atomen aanzwengelen en er steeds meer energie uit vrijkomt. Dat kun je niet zomaar stoppen. Dat gebeurt ook binnen een fractie van een seconde. Heb je dan die enorme knal te pakken. Alleen daar heb je wel materiaal voor nodig dat van hogere concentratie is. Dus er zit meer uranium in. En dat heet dan zogeheten weapons grade uranium. Dan heb je iets van 50% van het spul erin zitten van dat pure, van die pure radioactieve materialen en niet van de niet radioactieve variant.
Ja.
En in kerncentrales heb je het dan over 4% van het spul. Dus daar kun je niet zomaar zo'n runaway explosies als in een kernbom mee veroorzaken.
En de Russen hebben zelf denk ik ook geen enkel belang bij een meltdown, toch? In zo'n kerncentrale.
Nee, ja.
Zeker niet als er dan een wolk van west naar oost gaat waaien.
Nee, dat klopt. Ja, kijk, als je doel is om de energievoorziening kapot te maken, dan heb je met zo'n meltdown, stel je zou het op de een of andere manier nog een beetje gecontroleerd kunnen doen, zodat het niet te ver de omgeving incijpelt. Ja, dan weet je wel zeker dat ze voorlopig die kerncentrale niet meer aan gaan zetten.
Ja.
Maar dat is iets anders dan dat zou ik niet kunnen bedenken, waarom je dat in vredesnaam zou willen.
En wat ik niet zo goed snap, hè, want ze maken zich dan nu ook zorgen om de kerncentrale van Tsjernobyl.
Ja.
Ik denk van, wanneer was die meltdown? Dat was toch begin jaren
86? Ja.
Dat is bijna 40 jaar geleden.
Ja.
En er zijn nu nog steeds zorgen over dat daar iets mis kan gaan.
Ja, maar niet, daar maken ze zich dus niet zorgen om een meltdown van de reactor.
Mm-hmm.
Maar er liggen wel nog oude energiestaven met dat nucleaire brandstof. En niet alleen uit 1986. Er staan ook nog centrales omheen die wat langer hebben aangestaan. Tot 2000 uit mijn hoofd is de laatste uitgezet. Goed, dan heb je dus 22 jaar oud radioactief materiaal. Nou, daarvan kun je wel vrij zeker zijn dat ze niet meer actief gekoeld hoeven te worden.
Mm-hmm.
Dus die liggen dan in een bazin water. Nou zorgen ze er daarvoor wel dat de lucht daarboven ververst wordt. Zodat er geen wolk radioactief spul blijft hangen in zo'n ruimte. En als je het water weg zou halen, ja, dan zou je misschien nog een probleem kunnen hebben. Verwacht ik overigens ook niet bij 22 jaar oude brandstofstaven. Maar in datzelfde bazin worden ook staven uit de andere kernreactoren neergelegd. Dus er ligt ook nog wel wat verser materiaal dan 22 jaar oud. Onder de streep heeft het Internationaal Atoomagentschap gezegd, het is niet zo'n enorme ramp als de stroom daar nu uitvalt.
Ja.
Dat water is voorlopig genoeg om de aanwezige brandstofstaven koel te houden. De zorgen om dat soort reactoren zijn eigenlijk van een andere aard. Want er werken daar 211 mensen.
Mm-hmm.
Die zitten daar nu inmiddels al 3 weken. En die zijn niet afgelost en die moeten blijven werken. Die zijn inmiddels te moe, wordt gezegd, om reparatiewerkzaamheden en dergelijke uit te voeren. Dus als daar dan toch op de een of andere manier iets misgaat, ja, dan zit je met oververmoeide experts die dat normaal gesproken doen.
Ja, dat is een fout snel gemaakt natuurlijk.
Ja, en dan gaat het niet om dat we daar dan hier in Nederland last van zouden hebben en zelfs niet aan de andere kant van Oekraïne.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk wel hele ernstige gevolgen hebben voor die medewerkers zelf.
Ja, precies. Dus dit is met name dus een, hoe erg het nog ook is, een lokaal gevaar.
Ja.
Tenzij er een explosie is en er ook nog van alles gaat waaien.
Ja.
Dan hebben we ook nog een wat grimmiger nucleair scenario, waar jij over hebt geschreven, Maarten. Dat is namelijk dat Poetin. Nou, laten we maar even naar hem luisteren, wat hij zelf zegt. Komt-ie.
As Russia's tanks rolled into Ukraine, Vladimir Putin made a threat not heard since the height of the Cold War.
Russia's response will be immediate and will lead you to such consequences never experienced in your history.
Then, days later, he raised the alert level of the world's largest nuclear arsenal.
Everyone knows that a third world war can only be nuclear.
We hoorden hier een fragmentje van CNN, waar we achtereenvolgens Poetin en zijn minister Lavrov zachtjes hoorden, met Engelse vertaling eroverheen. En ja, hij zegt het eigenlijk, pas op Westen, anders gaan jullie dingen zien die je nog nooit hebt gezien. En Poetin verhoogt de status van zijn nucleaire troepen tot de hoogste staat van paraatheid. En dan zegt meneer Lavrov ook nog, een derde wereldoorlog zal een nucleaire oorlog zijn. Dat is nare taal.
Gespierde taal inderdaad. En het is heel moeilijk in te schatten in hoeverre dat nou ja spierballentaal is. In de zin van dit gaan we nooit echt doen, maar het is gewoon al een beetje boete roepen. Mm-hmm. Of dat het echt een optie is. En er zijn wel serieuze analisten die denken dat dat laatste wel misschien het geval kan zijn. Dat Poetin zijn hand wat meer bij de rode knop zit dan je denkt. Dat komt zo. Je hebt kernwapens als strategische wapens. Dus als een soort spook in de kast om mensen af te schrikken. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook kleinere kernwapens. En dat zijn tactische kernwapens. Die kun je gewoon inzetten op het slagveld. En de Russische krijgsstrategie die is altijd heel erg opgericht om ook die kernwapens, om die tactische kernwapens te gebruiken. Dus de kernwapens die je gewoon op het slagveld kan inzetten. Aantal dingen zijn denkbaar. Een van de mogelijkheden die je nogal eens hoort langskomen is dat Poetin op een gegeven moment maar geen voet aan de grond krijgt in Oekraïne. Het lukte maar niet om die oorlog te winnen. En dat hij dan, net als eigenlijk ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, dat hij dan een atoombom laat ontploffen of een kernbom, wat voor wapen ook, om gewoon Oekraïne echt op de knieën te dwingen. Ja, een andere optie die aan de orde zou kunnen zijn is dat de NAVO en Poetin toch met elkaar slaags raken op een of andere manier. Er gaat een keer een rakettengrens over. NAVO reageert daar weer op. En het wordt echt ruzie tussen NAVO en Poetin. En dan zou zo'n kernbom, die zou Poetin dan kunnen gebruiken om te zeggen van stop tot hier en niet verder.
Ja.
En een andere optie is dat de NAVO zelf die kernbom gooit. In het Westen is een van de strategieën is om kernwapens te gebruiken om, zoals het dan in het potjes Latijn heet, escalate to de-escalate. Dus escaleer het een beetje om mensen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Om de angel weer uit het conflict te krijgen. Dus een soort nucleair schot voor de boeg. Om tegen Poetin te zeggen van Poetin, we zijn nu, gaan we echt de verkeerde kant op. Nu moeten we eventjes gaan praten en zorgen dat we op een vreedzame manier dit oplossen.
Maar wat ik herinner me van mijn geschiedenislessen en wat ik ook ter geruststelling aan mijn eigen kinderen vertel. Zoiets van, de NAVO heeft honderden kernkoppen. De Russen hebben er ook honderden, duizenden volgens mij zelfs. En niemand van die twee waagt het om er een af te schieten, omdat dan de ander meteen terug gaat schieten en dan is het gewoon, dan is iedereen dood.
Ja, dat heet dan ook mutually assured destruction. Hè? Wederzijds gegarandeerde destructie. Dus als wij op elkaar gaan schieten, dan zijn we allebei dood. En ja, dat heeft dus geen enkele zin. Mad is de afkorting daarvan. Het Engels woord voor gek.
Ja,
ja, dat is dus ook geen
dat
toeval.
Is wel toepasselijk,
dit is ook echt bedacht door mensen die zeiden van als we die kant op gaan, dat is natuurlijk gestoord. Dat moet je gewoon helemaal niet willen.
Maar dat gebeurt toch gewoon als de eerste een kernbom afschiet? Als Rusland een kernbom richting NAVO-gebied stuurt of andersom? Dan krijg je dat toch gewoon?
Dat is dus de vraag. Kijk, als we op een gegeven moment een conflict krijgen om, laten we zeggen, Oekraïne. En dat wordt een conflict met kernwapens. Dus we gaan echt op Oekraïne gaan we kernwapens naar elkaar gooien. De NAVO gooit een kernwapen naar de Russische troepen in Oekraïne. De Russen gooien een kernwapen naar de NAVO-troepen net over de grens of zo. Het kan natuurlijk heel lokaal blijven, hè, zoiets.
Ja.
Dus dat zou denkbaar zijn. En dan zit je nog niet meteen op dat topniveau van wederzijds gegarandeerde destructie. Maar wel gewoon een situatie waarbij je gewoon honderden, misschien honderd of tientallen kernwapens over en weer gaat gooien.
Hey, maar Maarten, in jouw verhaal hierover las ik wel dat bij oefeningen dit mis is gegaan, toch?
Ja.
Dat ze dan dit hebben ingezet, maar vervolgens die ene tactische kernbom wel een totale nucleaire oorlog ontketende.
Ja, dat is inderdaad een hele legendarische nucleaire oefening geweest in 1983. Proud Prophet heette die oefening. En het was zo'n simulatie waarbij ze in Amerika zeiden van we gaan een computerspel spelen. We doen alsof het oorlog is. Eén team is team Rusland en één team is team Amerika. Wat gaat er dan gebeuren in zo'n oorlog? En toen was op een gegeven moment al vrij snel de situatie na wat gestoeien over en weer. Amerika ging dus inderdaad braaf dat nucleaire schot voor de boeg geven. Dus die gingen een kernraket afvuren. Maar wat deed het team Rusland? Die dachten, hey, ze zijn kernraket om ons aan afvuren. Wij moeten gaan reageren. En die hebben toen meteen, die hebben een totale kernoorlog ontketend. Dus je kunt heel snel misverstandjes krijgen.
Ja.
En dat is nog een eufemisme voor iets wat Wereldoorlog 3 met alle nucleaire toeters en bellen zou kunnen zijn.
En voordat we naar de tientallen bommen gaan. Ik heb van Hiroshima heb ik het beeld van één atoombom is al heel erg.
Ja.
Alleen ik heb eigenlijk niet meer goed scherp hoe erg één atoombom is. Wat doet één atoombom?
Hangt helemaal af van de kracht. Het grappige is, ik vond het eigenlijk wel een soort, bijna geruststellende ontdekking in al deze narigheid, is dat je ook kernbommen hebt die gewoon eigenlijk maar heel weinig doen. We begonnen deze podcast met die Tsar Bomba, zoals die dan heet. Dat is de allergrootste kernexplosie, het allergrootste kernwapen wat ooit tot ontploffing is gebracht op deze wereldbol. Ik wil even spieken. Dat was 50 megaton was die.
Mm-hmm.
En ze kunnen tot 100 megaton gaan. Nou ja, dat is dus 3000 keer Hiroshima.
Okay.
En in die tijd was het spel een beetje om aan de vijand te laten zien wie kan de hoogste paddenstoel maken.
Ja.
En eigenlijk in een krijgssituatie heb je er heel weinig aan. Want dan wil je niet op één plek enorme vernietiging aanbrengen. Nee, je wil op 10 plekken wil je een beetje verdelen over het slagveld. En je hebt dus bijvoorbeeld ook kernbommen die ongeveer de kracht hebben van die explosie in Beirut. Die staan dus allemaal nog wel op het netvlies. Havenexplosie in Beirut, waarbij inderdaad verschrikkelijk natuurlijk. Hele hoop doden, hele hoop schade. Maar goed, het is nog wat anders dan dat je dan echt zo'n enorme paddenstoel ziet die de hele horizon in beslag neemt. Dus dat zijn natuurlijk ook kernwapens die ze kunnen inzetten.
En even heel plastisch. Er wordt dan een... laat ik het maar even noemen. Een bescheiden kernbom.
Een Hiroshima-bom, ja.
Ja, die wordt dan op 2 kilometer afstand van waar wij zitten, gaat die af. Zijn wij er dan aan?
Dan zijn wij eraan, ja. Dat kun je gerust stellen.
Okay.
Volgende onderwerp.
Okay. Nee, wat was ondertussen de kosmos. Nee.
wat er gebeurt met dat soort... Ja, zo'n Hiroshima-bom. Het is aardig. Vredesorganisatie Pax, die heeft dat doorgerekend. Een aantal jaartjes geleden. Die hebben gewoon eens gekeken van... wat gebeurt nou als je zo'n bom laat ontploffen in, laten we zeggen, Rotterdam. En dan zie je dat in de haven van Rotterdam... het havengebied zelf, dat wordt dan één vuurbol. Daar wordt echt alles wat daar is... verdampt, is gelijk weg. En dan in een grotere straal van een kilometer of 3-4 eromheen, daar zie je echt hele ernstige vernietiging. Daar zie je dat mensen die op straat zijn, die hun kleren vliegen in brand. Ze krijgen meteen derde graads brandwonden, dus dat is heel erg. Gebouwen vallen om, die worden omver geblazen door de schokwolf. Schokgolf, niet schokwolf.
Ja.
je ziet dan ook een elektromagnetische puls. Bij het afgaan van zo'n kernwapen raakt ook elektriciteit raakt verstoord. Dus eigenlijk valt alles gewoon uit. En op grotere afstand, en dan moet je dus echt denken, 5, 6, 7, 8, 9 kilometer, dat soort afstanden. Daar krijg je wat minder last ervan. In de zin van, daar krijg je wel de fallout, neerdwarrelend radioactief stof. Je krijgt wel de schokgolf, waardoor zwakke gebouwen omvallen, schuttingen omwaaien, auto's misschien omvallen. Mensen raken verblind door de flits. Dus Pax noemt bijvoorbeeld als voorbeeld, je rijdt over de snelweg, je ziet ineens een enorme flits, waardoor je gewoon even helemaal niks meer ziet.
Dan rij je gewoon
met je auto tegen elkaar aan.
Ja.
Dus dat soort schade krijg je dan. En in de nasleep krijg je dan waarschijnlijk een golf met radioactief materiaal die ergens heen waait. En dan moet je denken dat die naar Den Bosch zou waaien of naar Utrecht zou waaien of naar Arnhem zou waaien. En dan krijg je in zo'n stad waar die golf radioactief materiaal heen waait, daar krijg je dan op lange termijn meer kankers bijvoorbeeld. Omdat door die straling, dat kan je DNA verstoren en daardoor kan je kanker krijgen. Dus.
En dat is dan één atoombom, dat is al verschrikkelijk. En als er dan tientallen afgaan, dan is het einde planeet?
Niet meteen. Wat je dan eerst zult krijgen, echt als effect op wereldschaal, is dat je wat ze dan noemen een nucleaire winter krijgt. Het opwaaiende stof, dat kan heel hoog in de stratosfeer komen. Dat hangt af van hoe krachtig die bommen zijn trouwens.
Mm-hmm.
En je krijgt omdat het zo hoog komt dat het weer het niet meer goed kan wegwerken. Dus het dwarrelt niet meteen naar beneden, maar het gaat zich verspreiden over de wereldbol, over een deel van de wereldbol.
Ja.
En dat houdt zonlicht tegen. Nou ja, er zijn daar weer nieuwe berekeningen aan gedaan. En dan blijkt eigenlijk van dat Ja, dat houdt dan zoveel zonlicht tegen dat je in een gebied rondom die, de plek waar die oorlog is geweest, daar zul je krijgen dat de oogsten gaan mislukken.
Gewoon bij gebrek aan zonlicht?
Ja, bij gebrek aan zonlicht. Minder neerslag krijg je dan ook. Dus je kunt ook inderdaad krijgen dat je gewoon een jaar of 10, 15 lang tot 10, 15% minder opbrengst krijgt van je graanoogst, van je rijstoogst, van wat je daar wilt kweken. En dat is natuurlijk heel desastreus voor de wereldeconomie en vooral voor landen die daarvan afhankelijk zijn van de import van graan.
En het is natuurlijk bidden dat dit gewoon nooit gebeurt. Maar stel, het gebeurt toch, dan hebben we schuilkelders. Maartje, jij hebt er vorige week één bezocht.
Ja, nou hebben, je kunt beter zeggen hadden.
Hadden, okay.
Want ze zijn niet meer operatief, zoals dat dan heet. En inderdaad, als ik Maarten zo praat, dan denk ik, dan kun je schuilkelders hebben wat je wilt. Maar dan is er geen redden aan, lijkt me. Maar het klopt, ik was in een van die schuilkelders in Os. Want daar is er een die is nog redelijk in oude staat.
Mm-hmm.
Uit de Koude Oorlog in 1984 is die voltooid. Dus ook nog redelijk aan het einde van de Koude Oorlog.
Ja.
En ik vroeg me inderdaad ook af van zijn die nog te gebruiken? Hoe staat het eigenlijk met die schuilkelders? Zijn die er nog?
En schets het eens voor me. Zit er dan ergens in Os zit er een luikje in de grond voor het plaatselijke café? Die doe ik open en dan zit er een schuilkelder onder of zo? Waar zit die?
Zo was het niet. Ja, in het centrum van Os.
Ja.
Daar heb je een supermarkt en een appartementengebouw. Appartementen boven die supermarkt.
Mm-hmm.
En daaronder is een parkeergarage. En daar parkeren ook gewoon de bewoners van die appartementen. Maar tegelijkertijd is dat de schuilkelder. Ja, dus nu kun je naar binnen lopen door de ingang waar ook de auto's doorheen rijden.
Ja.
En dan zie je in de wand eigenlijk allerlei deuren. En achter één deur zitten allemaal wastafels en wc's. En achter een andere deur zit een dieselaggregaat voor als de stroom zou uitvallen.
Ja.
Zodat je in elk geval nog een stroomvoorziening hebt. En een hele installatie om de lucht te filteren van nucleaire deeltjes, mochten die in de lucht hangen. En een eigen waterpomp voor als de watervoorziening uit zou vallen. Nou, en alles is gedacht om daar dan 48 uur te kunnen overleven.
En hoe vond je het om daar rond te lopen? Heeft het iets lugubers, apocalyptisch? Of?
Nee, het was gewoon een parkeergarage.
Ja. Dus,
soms zijn parkeergarages een beetje iets lugubers, maar deze niet bijzonder. En verder was het een beetje een historische sensatie toch, omdat die deuren die zijn jaren geleden in 1991 op slot gegaan. Want toen was het einde van de Koude Oorlog en heeft de Nederlandse regering gezegd, wij betalen niet meer voor het onderhoud en alle gemeenten krijgen nog één keer geld om alles te preserveren, zoals dat heet.
Ja.
Maar we trekken onze handen ervan af. Mensen moeten voortaan maar schuilen in hun eigen huis en een noodpakketje aanleggen.
Ja.
Maar goed, toen zijn die deuren dichtgegaan en sindsdien is er weinig meer veranderd. Dus je stapt terug in de tijd, zoals je wel vaker kunt hebben in ruimtes die niet zijn veranderd sinds lange tijd.
Ja, en wat ik me trouwens ook afvraag, waarom eigenlijk in godsnaam Os? Ik bedoel, of all places, waarom zouden de Russen daar een kernbom op Os gooien?
Nou ja, dat heeft ook te maken met de fallout en de nucleaire wolk die overal voorbij kan drijven. En een reden is dat daar niet heel erg ver vandaan de vliegbasis van Volkel is. Waar ook
is een doelwit, ja.
Ja, een doelwit waar kernwapens van de Amerikanen schijnen te liggen. Dus dat is een reden. Maar in heel Nederland waren dit soort schuilkelders. En de reden dat ik naar Os ging, was dat iemand van de stichting Menno van Coehoorn, die brengt al die plekken, al het Koude Oorlog erfgoed in kaart. En die zei, je moet naar Os gaan. Daar is één die nog heel erg intact is. En waar dus bijvoorbeeld ook zit-lichtcombinaties nog staan.
Zit-lichtcombinaties?
Ja, dat zijn een soort van heel primitieve bedjes die dan konden worden opgebouwd, zodat mensen ook daar konden slapen. En dus met een bankje eraan waar ze konden zitten.
Het zijn alvast stapelbedden.
En deze waren bedoeld voor 48 uur, zei je dat nou?
Ja, deze wel, ja. En dan waren er speciale bunkers ook voor ministeries en overheden, zeg maar, de bestuurders. Die hadden ook bunkers waar ze dan 2 weken in konden verblijven. En daar stonden inderdaad ook potjes met erwten en zo klaar, zodat ze langer konden overleven. Maar dat was bij deze dus ook niet het geval.
Ook vast geen toeval, want die 48 uur is volgens mij de tijd die ik ook in mijn onderzoek tegenkwam van de tijd die nodig is voordat de ergste fallout weg is.
Ja,
dus
daar zal het mee te maken hebben.
Ja. Min of meer veilig naar buiten.
Zo lang moet je gewoon echt binnen blijven zitten.
Ja.
En is er voor iedere Nederlander zo'n plekje in de schuilkelder? Of was er voor elke Nederlander
een
plekje in de schuilkelder?
Nu dus niet meer, want al die dingen die zijn dus niet meer in gebruik. Mm-hmm. En destijds ook niet, want dat heb ik opgeschreven. Er waren er 163 in Nederland in totaal voor 283.744 mensen. Dat was een inventarisatie uit 1984 door het tijdschrift De Tijd.
Ja.
Maar goed, toen waren er ook al 14 miljoen Nederlanders, dus dat was helemaal niet genoeg.
Totaal niet genoeg,
nee. Nee, inderdaad.
Dus vechten bij de deur van de kelder, wie erin mag.
Ja, precies. Dus daar sprak ik dan ook over met experts op het gebied van de Koude Oorlog. En die zeiden, ja, in eigenlijk alle landen is het zo. Het is niet dat Nederland nou nalatiger is dan andere landen. Want als je het als overheid echt serieus gaat aanpakken, dan wordt het gewoon heel erg duur en ook beangstigend. Want ja, dan moet je bijvoorbeeld ook oefeningen gaan houden, waarbij het alarm gaat en iedereen naar die kelder toe. En dan komt het allemaal heel dichtbij de dreiging. Plus de vijand kan denken, oh, ze zijn zo goed voorbereid. Nou, dan kan ik ook wel eens zo'n kernwapen gebruiken. Het is ook een vorm van uitlokking.
Dus die Nederlanders hebben hun zit-lig-unit zo goed op orde. Ja. Die kunnen er wel een hebben. Ja,
maar,
ja. Okay, ja.
Ja, maar goed, hij zei in de Koude Oorlog was dan ook het idee, ja, je kunt ook niet niets doen, want dan zou het onverantwoordelijk zijn van de overheid.
Ja.
Ja. Maar goed, dat is dus wel hoe de situatie nu is, want ze bestaan niet meer. En
ben je erachter gekomen hoe ze dan denken te selecteren? Want ja, je ruimte voor kleine 300.000 mensen. En,
wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Oké.
Okay. Ja.
Dus op sprintsnelheid dus.
Reen je rot inderdaad, ja. Ongelooflijk.
Nou ja, die schuilkelders, nou, die zijn dus niet meer operatief. Dus daar moeten we het niet van hebben. En dan was er nog iets anders in het nieuws. Een soort wapen tegen een kernoorlog. We luisteren hier naar een stukje van het lokale Groningse nieuws. Komt-ie.
De vraag naar jodiumtabletten is de afgelopen dagen flink gestegen. Rusland heeft namelijk 3 dagen geleden haar kernwapens in een hogere staat van paraatheid gebracht.
Een run op jodiumpillen. Waarom zouden jodiumpillen helpen tegen een aanval met kernwapens?
Nou, jodium wordt opgenomen door de schildklier.
Mm-hmm.
En als er een kernwapen wordt afgevuurd en er komen radioactieve deeltjes vrij, dan zou je die dus kunnen inademen, waarbij het radioactieve jodium naar de schildklier gaat.
Ja.
En vervolgens schildklierkanker kan veroorzaken. Maar het idee is dat als je van tevoren zo'n jodiumpil neemt, dat met stabiel jodium dus, dat de schildklier al verzadigd is. En dus niet meer vatbaar voor het radioactieve jodium. Dat wordt dan niet meer opgenomen.
Ja, oké.
Wanneer je daar later mee
in
aanraking
zou komen. En dan zit de spons al vol eigenlijk. En dan kan er niks meer van het vervelende spul jodium kan er niks meer bij. Ja,
zo kun je het zien.
Ja.
Ja.
En werkt dat?
Nou ja.
Want het wordt wel uitgedeeld bij mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, toch? Voor een noodgeval.
Ja, daar kan het ook wel werken of in die gevallen is in het verleden ook gevonden dat er bijvoorbeeld rond Tsjernobyl meer schildklierkanker voorkwam. Dus dan kun je je voorstellen, nou, als die mensen een jodiumpil hadden genomen, dan had het misschien geholpen.
Mm-hmm.
Nu is de lijn, kijk, bij alles wat er in Oekraïne gebeurt, of er nou iets met een kerncentrale is of een atoombom, dat is zo ver weg van Nederland, daarvoor zouden wij geen jodiumpillen hoeven te slikken.
Ja.
Want tegen de tijd dat zo'n nucleaire wolk is verspreid, dan is de concentratie jodiumdeeltjes of radioactieve deeltjes überhaupt zo laag, dat is eigenlijk niet meer gevaarlijk.
Mm-hmm.
Maar als er nou dichterbij iets zou gebeuren,
ja,
met een atoombom, ja, daarover heb ik ook gevraagd aan de experts, ja, heeft het dan zin om een jodiumpil te nemen ter preventie? En daar kwam eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Sommigen zeiden, dat heeft geen zin, want bij zo'n atoombom daar komen zoveel verschillende radioactieve elementen vrij. Daar is jodium er maar één van, dus ja, daar kun je dan tegen beschermen. Maar goed, tegen cesium of noem maar op, andere elementen ben je helemaal niet beschermd. Dus het is een soort schijnveiligheid.
Ja.
En iets anders is dat radioactieve jodium blijkbaar ook niet geïsoleerd dan vrijkomt, maar meer vastgeplakt aan andere stukjes, andere elementen, waardoor ze te groot worden om in te ademen.
Ja.
En aangezien het gevaar van voor de schildklier vooral komt doordat je het inademt, ja, zou het ook niet zo zinvol zijn om dan een jodiumtablet in te nemen. Maar goed, er waren andere experts die zeiden, ja, dat kan wel verstandig zijn. Als je wordt blootgesteld aan de straling van een atoombom. Dat was onder andere de autoriteit nucleaire veiligheid en straling die de overheid adviseert. Die zei wel van ja, oké, kan nuttig zijn.
Mm-hmm.
Maar ze waren ook heel voorzichtig, want je moet het wel precies op tijd innemen. Dus pas als de minister van Volksgezondheid opdracht geeft. En ook absoluut niet te veel, want jodiumtabletten kunnen wel ernstige bijwerkingen hebben. Hartritmestoornissen en leverbeschadigingen. Dus nou ja.
Oh ja,
in het begin waren drugindustrieën dus ook terughoudend met het verkopen. Ja, ja, omdat als je het zomaar nu preventief zou innemen, dan zou je er meer kwaad mee doen dan goed. Het is niet heel onschuldig.
Ik vond het sowieso trouwens heel interessant bij ja, weet je wel, toen ik gewoon de onderzoeken ging lezen en de vakliteratuur ging lezen over nou ja, die kans op kankers en zo. Je hebt altijd zo'n beeld van, nou ja, als na de atoombom krijgen we allemaal kanker en krijgen mismaakte kinderen en zo. Dat is omdat het zo, ja, in de films gaat.
En dieren met twee hoofden.
Ja, precies. Ja. Maar dat blijkt dus in werkelijkheid, blijkt dat eigenlijk, ja, mee te vallen. Er is een verhoogde kans op kanker, maar bijvoorbeeld bij Hiroshima hebben ze onderzoek gedaan. En dat bleek dus dat in de 5 jaar na de atoombom, was er, voor mensen die dat hadden meegemaakt, was er wel meer leukemie, maar slechts 46% meer leukemie. Dat zijn natuurlijk veel te veel kinderen, maar het is toch wel, ja, het plaatst het wel een beetje in perspectief. Het is natuurlijk een ziekte die sowieso heel zeldzaam is.
Ja, want zeggen, zijn 46% dan meer, dat klinkt toch heel veel. Maar precies, ja, als 1 op de 1000 normaal het, ja, krijgt, dan is 46% meer, is dan, nou ja, dan ga je naar de 2, ja, op de 1000. Ja.
Precies, precies. Dus dat is inderdaad relatief.
Maar volgens mij las ik in jouw stuk, Maarten, wel enorme aantallen mensen die aan straling zouden doodgaan. En veel meer dan door de, ja, eerste, klopt, klap, door de straling daarna. Dus ja, hoe zat dat dan?
Ja, dat is de stralingsziekte. Dus op het moment dat die bommen afgaan, dan wordt de hele omgeving wordt bestraald. Mensen krijgen fallout op hun dak. En dan krijg je dus brandwonden, je haar valt uit. Dat is een overdosis straling. En dat is een hele afgrijzelijke ziekte waar je dus ook aan kan doodgaan. Maar echt in de nasleepde jaren en decennia daarna, ja, dan krijg je dus inderdaad meer kankers, maar ook weer niet zo heel gek veel. Het is niet zo dat je dan voorbestemd bent van, oh, je hebt dit meegemaakt, dus dan zal je wel aan kanker overlijden. Gelukkig niet.
Hey, tot slot, hè, want we zitten hier met 4 wetenschapsjournalisten aan tafel. En wetenschapsjournalistiek is toch vaak, hè, weet je wel, wetenschappers die proberen dan iets moois te ontdekken voor de mensheid, zodat we dan niet zo snel doodgaan aan corona, of 5 keer zoveel landbouwgewassen op eenzelfde stuk oppervlak kunnen krijgen, of iets ontdekken, een nieuwe planeet. Dit is wel echt het nare randje van de wetenschap, toch?
Alles slechte is toch ook voortgekomen uit de wetenschap? We hoeven daar toch ook niet naïef in te zijn?
Maar zo'n atoombom.
Alle bommen.
Ja, alle atoom. Ja, buskruid, nou, natuurlijk ook. Het begon al met buskruid. Maar het is natuurlijk dat er gewoon een paar slimme koppen iets hebben bedacht waarmee je gewoon zoveel mensen in één klap dood kan maken. Het is, nou, toch verschrikkelijk naar.
Ja, zeker. Ik denk het mooie tussen aanhalingstekens hiervan is dat we gewoon kunnen zien van, wacht eventjes, dit is gewoon iets wat we helemaal niet moeten willen. Dat is denk ik 1 kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is, ja, weet je, dit is natuurlijk de schaduwzijde van die andere kant, namelijk kernenergie. En dat is misschien wel de vorm van energie die ons hele hoop klimaatverandering gaat besparen.
Ja. Dat je dus kernenergie nodig hebt omdat je daarbij energie kan krijgen zonder dat er CO2 bij vrijkomt.
Dezelfde techniek. Een Januskop met aan de ene kant, ja, die destructie, dat vreselijke monster van atoomoorlogen en kernbommen. En aan de andere kant van die Januskop, energie, civiele toepassingen van nucleaire energie.
Maar is dat echt zo? Wilden de ontwerpers van de atoombom hem echt niet ontdekken? Of kwam het in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog ook wel heel goed uit om sterker te zijn dan de tegenstander?
Na afloop, hè, die mensen die aan het Manhattan Project hebben meegewerkt om die kernbom te ontwikkelen. We kunnen niet in hun hoofd kijken, maar in hun biografieën en dergelijke hebben ze eigenlijk allemaal spijt uitgesproken dat ze daaraan meegewerkt hebben en dat ze dat verschrikkelijke wapen geïntroduceerd hebben. En ik denk dat dat heel menselijk is. Ik denk dat weet je wel, er moet wel echt iets mis met je zijn. Wil je heel bewust inzetten op de ontwikkeling van een wapen waar je miljoenen, miljarden mensen mee om kunt leggen? Tegelijkertijd is de vraag inderdaad wel met hoe de wereld in elkaar zit. Als je gaat rekenen aan kernenergie. Ja, die technologieën die liggen zo dicht bij elkaar. Grote kans dat je op een gegeven moment wel op het idee komt om daar ook een bom van te maken. Ben ik bang.
Ja, ja. En vergeet ook niet, in die tijd, het denken was anders. Hè? Men dacht in termen van bommen. Men dacht van, oh ja, we moeten, je bent aan het vechten. Je bent in de oorlog met de Duitsers. Die overigens ook bezig waren aan een atoombom. Wat kunnen we doen om deze oorlog te beëindigen? Nou, een hele grote bom maken. En natuurlijk nog helemaal niet met zoals we nu zitten met nucleaire winters en straling en dat je haar uitvalt en allemaal dat soort gruwelijke details. Daar hadden ze denk ik geen weet van. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Nee. Laten we hopen dat dit vreselijk door mensen bedachte ding nooit meer wordt ingezet. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker, George van Hal en Maarten Keulemans. Wil je een volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.